Welkom bij Droom en Daad, de verkiezingspodcast van de Vrije Universiteit Amsterdam en ED. Met hoogleraar economie Bas Jacobs.
Hallo.
En met mijzelf Esther van Rijswijk. Droom en Daad gaat over hoe we verder kunnen komen in dossiers die volledig vastzitten. Want de verkiezingen komen eraan en dus gaan politici ons de hemel op aarde beloven voor zorg, wonen, migratie, stikstof.
Vaak kennen we de oplossingen en economen draaien vele grijze platen af. Maar die oplossingen worden niet in de praktijk gebracht.
Nee, tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Dit komt uit een schitterend en gruwelijk gedicht van Willem Elschot. En Elschot zou zich nu in zijn graf omdraaien, want het gaat over het vermoorden van zijn vrouw. En politici hebben dit citaat, je zou kunnen zeggen, gebruikt of misbruikt om de afstand aan te geven tussen hun politieke idealen en wat er in de praktijk van terecht komt.
Ja, dus wij gaan zonder schuldgevoel met dit citaat aan de haal. En in deze podcast dus. En daarvoor hebben we 7 super interessante gesprekspartners uitgenodigd die met Bas in gesprek gaan. Maar voordat we dat allemaal uitleggen en gaan doen, het gaat dus over een podcast waar de economenoplossingen soms niet zo ingewikkeld zijn, maar de echte wereld veel ingewikkelder. En deze econoom Bas Jacobs gaat dat allemaal uitzoeken. En we zijn eerst eens even te raden gegaan bij Paul het Hart. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Schrijver ook van het boek Zo kan het ook. Hij noemt zichzelf geloof ik ook, hij is van de positieve bestuurskunde. Dus van het kan. En we vroegen hem van nou, heb je nog wat tips voor ons? Hij begint eigenlijk met een waarschuwing, want wij zijn allebei economen.
Als je alleen met de economische blik kijkt naar beleidsvraagstukken, dan vergeet je al snel dat de mensen om wie dat beleid draait niet allemaal de rationele, calculerende, zich strategisch gedragende, goed op allerlei financiële prikkels reagerende actoren zijn.
Ja, nou ja, Bas, daar gaan we al. De eeuwige kritiek, ha ha ha. De homo economicus bestaat helemaal niet.
Ja, en dat weten we natuurlijk. En het is ook terecht dat je daarop wijst, maar vandaag gaan we het hebben over de woningmarkt. En als er één ding is waar ik denk dat een beetje meer economisch inzicht kan helpen, dan is het wel de woningmarkt. Want daar denk ik dat een algemeen gebrek aan inzicht over hoe de economie van de woningmarkt werkt, oplossing in de weg staat.
Oké. Nou, hij vindt ook niet dat economen echt helemaal overbodig zijn en hun adviezen luister maar.
Kijk, je hoort mij niet zeggen dat dus economische oplossingen voor allerlei maatschappelijke vraagstukken nergens goed voor zijn. Natuurlijk niet. Het is hartstikke belangrijk. Maar het betekent wel dat het heel nauw luistert hoe je, nou, laten we zeggen, bijvoorbeeld economische prikkels, financiële prikkels, hoe je daarover communiceert. In welke mate je mensen ook in staat stelt om op die prikkels te reageren. Hoe laagdrempelig je het maakt, formulieren maakt, contacten met instanties maakt. Als je dat niet ook doet, gaan die, laten we zeggen, economische prikkelschema's niet werken.
Goed, Paul had 2 duidelijke tips voor ons. We gaan naar tip nummer 1.
Wat jullie moeten doen is over de vraagstukken die nu op de politieke agenda staan, niet alleen praten in termen van what's the problem? Hoe ziet het er nu uit? Wat is nu urgent en wie wil wat nu? Maar dat je ook de vraag moet stellen, what's the story? Waar komt dit probleem eigenlijk vandaan? Wat hebben we in het verleden gedaan om dit probleem te tackelen? Blijf nou niet te veel hangen op de poppetjes, wie wil wat, waar vallen ze elkaar over aan in de pers en tijdens de campagne, et cetera. Kijk toch ook vooral naar wat zit daar eigenlijk achter. Hoe zijn die vraagstukken en de sectoren waarin ze zich voordoen eigenlijk georganiseerd? En dan kom je in de jargonwereld misschien terecht van instituties en governance, maar waar het eigenlijk gewoon over gaat is, hoe stroomt het geld? Hoe stroomt de verantwoording? Welke prikkels hebben partijen nou om met elkaar samen te werken of met elkaar te concurreren? En zijn die prikkels ook zo georganiseerd dat er uiteindelijk uitkomt wat we willen?
Kunnen we hier wat mee, Bas?
Ja, dit is me als econoom natuurlijk uit het hart gegrepen, want Paul het Hart zegt eigenlijk dat je moet nadenken over structuren, over prikkels, over systemen. En ik denk dat daar misschien economen verstand van hebben. En wat hij ook zegt is dat je moet nadenken over de geschiedenis, over hoe dingen zijn gegroeid zoals ze nu zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is om de politieke economie te snappen.
Okay.
Want die politieke economie, de beperkingen die de politiek oplegt aan de oplossingen, zijn belangrijk om te snappen waarom dossiers vastzitten.
Top, hij heeft nog een tip. Gaan we ook naar luisteren.
Kijk, de taal van het politieke debat is bijna per definitie de een van urgentie. We hebben nu een probleem en dat moet dus zo snel mogelijk opgelost worden. De realiteit van besturen is dat de tijd soms het werk moet doen. En je ziet eigenlijk wat we in de politiek vaak doen, is dat we dat geduld niet opbrengen. Dus wij kondigen iets aan, want er moet nu iets gebeuren. Dan kijken we dat is een jaar, twee jaar aan. En als we niet genoeg zien gebeuren, dan gaan we shiften. Dan heeft het allemaal niet gewerkt. Hè, bijvoorbeeld als je de effecten van een belastinghervorming wil zien, hè, dan moet je echt wel naar een jaar of 10 voordat je werkelijk een beeld hebt of zo'n stelsel wat heeft opgeleverd.
Ja, een hele duidelijke opdracht. Die termijn die doet ertoe. Soms duurt het heel lang voordat we iets gaan zien. Dus dat gaan we ook proberen inzichtelijk te maken. In deze eerste aflevering gaan we het meteen maar eens hebben over wat sommige partijen betreft het belangrijkste thema van de verkiezingen zou moeten zijn: wonen. Bas noemde het net al even. Voor de blik van buiten, want we halen elke aflevering iemand van buiten naar binnen, hebben we journalist Jesse Frederik van De Correspondent uitgenodigd. Welkom, Jesse.
Ja, hallo.
We kennen jou als een soort pitbull die zich vastbijt in hele hardnekkige, systeemachtige dossiers. Je bent ook echt wel economisch journalist, maar kijkt heel breed. Je hebt de toeslagenaffaire helemaal uitgeplozen en toen op de woningmarkt gestort. Hoe bevalt dit dossier? Even los van de inhoud, maar is dat nou een lekker dossier?
Complex.
Lekker complex.
Ja, veel bestuurslagen die erover gaan.
Ja. Dat vind jij lekker?
Ik vind hem wel lekker, ja.
Ja. Bas, jij wilde heel graag met Jesse in gesprek. Waarom?
Nou, ook al noemt hij zichzelf geen econoom, hij is het inmiddels wel. Hij is wat mij betreft de beste economisch journalist van Nederland. En hij verstaat de kunst om hele ingewikkelde dossiers toch heel toegankelijk te maken voor een groot publiek. En dat doet hij in schitterende stukken voor De Correspondent. En dat heeft hij eerder gedaan met de toeslagenaffaire. En nu heeft hij zich vastgebeten in de woningmarkt. En nou ja, hij kan ook op het niveau van, zeg maar, het macroniveau, het systeemniveau, kan hij goed analyseren. En dat is belangrijk, denk ik, in dit dossier.
En dat gaan we doen dus. Maar we beginnen met even de misschien iets simpelere blik, lijkt het soms, met de economenanalyse. He, wat vinden economen nou als ze hier naar kijken? Rapporten volgeschreven. En wat is dus volgens hen de beste economische oplossing? Jij hebt ook een econoom dus uitgekozen, Bas, die dat volgens jou goed neer kan zetten. Wie is dat? Wie heb je uitgekozen?
Dat is Jasper van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. Het Instituut voor Publieke Economie is ook al een tijdje bezig om die woningmarkt te analyseren. En ik vind dat zij aansprekende rapporten en beleidsanalyses maken.
Het probleem op de woningmarkt is ten eerste dat er te weinig woningen zijn. We zijn slecht in bouwen in Nederland. Het tweede probleem is dat de woningen duur zijn. De woningvoorraad slecht benut wordt. Dit betekent dat er bepaalde huishoudens in veel te grote woningen wonen en dat er bepaalde huishoudens in veel te kleine woningen wonen. En dat huishoudens voor dezelfde woning hele verschillende prijzen kunnen betalen.
Een van de problemen die je noemt is dat de fiscale kant niet goed geregeld is. De koopwoningen worden gesubsidieerd en amper belast. Wat is de economische oplossing daarvoor?
We moeten de hypotheekrente afschaffen en we moeten het eigen woningforfait verhogen, zodat de woning meer belast wordt in box 1.
Verder wordt er te weinig gebouwd. Het is ook ontzettend lastig om te bouwen. Wat voor oplossingen zie je daarin?
Om meer te bouwen kunnen we regulering terugdringen. Of zorgen dat er wat lager in de bestuurslaag, zoals op gemeentelijk niveau, minder bouw wordt tegengehouden. Of dat de procedures rond bouw soepeler verlopen.
De woningcorporaties, voor hun is het eigenlijk heel onaantrekkelijk om te bouwen. Hoe kunnen we hun helpen?
Om het aantrekkelijker te maken om voor woningcorporaties te bouwen, moeten we ze meer subsidiëren. Want nu is het om voor sociale huren woningen te bouwen zeer verlieslatend. We kunnen woningcorporaties ook helpen door de sociale huren meer marktconform te maken, zodat het minder verlieslatend is om te bouwen.
Wat vind jij dat er moet gebeuren met de wet betaalbare huur?
De wet betaalbare huur moet afgeschaft of aangepast worden. Het wet betaalbare huur zorgt nu toe dat het woningtekort toeneemt. Minder mensen per woning en de vraag neemt toe. En ten tweede dat de vrije huursector, die al klein is in Nederland, nog kleiner is. Hier moet nog eens naar gekeken worden.
Helder en strak economisch neergezet verhaal hier van Jasper. Er zijn te weinig woningen, het eigen huis moet zwaarder belast, et cetera. Is dit een analyse die breed gedeeld wordt en sluit die van jou erbij aan, Bas?
Zeker. En ik denk dat het ook belangrijk is om te weten waarom economen zo denken. Het grote probleem in de woningmarkt is dat het aanbod nauwelijks reageert op de vraag. Dat betekent dus als er mensen meer woningen willen, dat die er niet komen.
Nee, meer auto's, dan krijgen we meer auto's bij huizen.
En dat heeft te maken met allerlei reguleringen en beperkingen die het moeilijk maken om te reageren op hogere vraag. Door de huurregulering ligt het aanbod sociale huurwoningen vast. Want als je niet meer huur kan vragen, ja, ga je niet meer wonen als het bouwen als het verlieslatend is. De woningmarkt reageert daardoor op toenemende vraag, eigenlijk maar op drie manieren. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen, hogere prijzen voor koopwoningen en torenhoge huren in de vrije huursector. En daar, dat laatste, komen al die betaalbaarheidsdingen vandaan. Ook een beetje bij de koopwoningen. Ja. Maar het probleem is zo complex gemaakt dat je moet eigenlijk inzoomen op de redenen waarom dat aanbod niet reageert.
Ja.
En je wil eigenlijk weg van de oorzaken van die wachtlijsten. En je zou kunnen zeggen, die niet werken of niet naar het idee van de samenleving goed werkende commerciële verhuur.
Ja. Ja, want de uitkomsten die we nu krijgen, hogere prijzen, wachtlijsten, die willen we niet. En dan moeten we wel heel goed weten aan welke knoppen we dan moeten gaan draaien.
Ja, en de praktijk is dat de knoppen steeds harder worden aangedraaid, waardoor die problemen steeds groter worden.
Verkeerde knoppen. Jesse,
ja.
Deel jij deze analyse?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat de Nederlandse woningmarkt behoorlijk gebalkaniseerd is geraakt. Dus je hebt gewoon, als je minder bedeeld bent, wil je zo snel mogelijk in een sociale huurwoning terechtkomen. Daar heb je huurtoeslag, daar heb je gesubsidieerde huren. Als je beter bedeeld bent, wil je zo snel mogelijk in een koopwoning terechtkomen. Daar heb je hypotheekrenteaftrek en dan word je ook nauwelijks belast via het eigen woningforfait. En dan heb je een middengroep van mensen die eigenlijk zijn aangewezen op de enige ongesubsidieerde sector. En dat is de vrije sectorhuur. En die moeten zich eigenlijk volledig aanpassen aan de schaarste in termen van woonkwaliteit. Dus die wonen vaak kleiner op slechtere plekken. Of prijs, dus betalen heel veel.
Ja.
En daar zit eigenlijk iets heel kroms in. Dus je hebt eigenlijk heel veel van de schaarste pijn die terechtkomt bij een kleine groep.
Ja, Bas zei het ook al, hè. We hebben allemaal ongewenste uitkomsten. Hoge prijzen en zo, en dan gaan we aan knoppen draaien, maar dan maken we het blijkbaar vaak ook erger. Hoe werkt dat?
Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld wat ik veel zie in de politiek is dat ze dan kijken naar zo'n segment van vrije huur en dan denken ze, dat is duur, dus dat moet goedkoop. Dus we gaan gewoon per decreet zeggen, het moet goedkoop. Maar ja, daarmee maak je die problemen alleen maar erger. Op dit moment in Amsterdam was, geloof ik, het aanbod aan particuliere studentenkamers met 41% gedaald in een jaar. Dus dan heb je op papier straks een stad die heel goed betaalbaar is, maar in de praktijk volstrekt onbeschikbaar.
Ja.
En dat, ja, dan ben je nog verder van huis. Ja. En die vrije huur is inderdaad wat Bas zei, dat is het ventiel op de woningmarkt. Want je ziet wel dat in die koop en de sociale huur mensen vaak veel groter gaan wonen, omdat het heel sterk gesubsidieerd is. En in de vrije huursector gaan mensen ook met meer mensen op minder vierkante meters wonen, waardoor er ook wel meer woonruimte beschikbaar komt.
Ja, maar er wordt dus inderdaad, hè, we snappen allemaal dat je dan als politicus zegt, nou, dan ga ik iets aan die huren doen, gaan ze bevriezen of de wet betaalbare huur. Maar hier aan tafel, economen zeggen heel makkelijk, nee, hou er maar mee op.
Het is symptoombestrijding en je maakt dus eigenlijk het eigenlijk alleen maar nog maar erger daarmee.
Maar we snappen wel dat mensen dat willen, toch? Betaalbare huizen. En dat moet
goedkoop
dus
wonen
op een heel andere manier. Want nu is de bouw ongeveer stilgevallen. Of nou, dat heb ik nog heel, maar bij woningbouwcorporaties, die komen niet meer aan bouwen toe.
Nou ja, dat moet je ook niet overdrijven. Okay. Hè? We zijn ongeveer 60.000 nieuwbouwwoningen per jaar. En als je ook nog de transformaties erbij optelt, dus splitsingen en optoppingen en zo, kom je op iets van 80.000.
Ja.
Ja, het doel van de politiek is natuurlijk van elke politieke partij al jaren 100.000 woningen bouwen. En de laatste keer dat we dat haalden was ergens begin jaren 90. Dus dat lukt niet. Nee.
En dat is best logisch, want als jij geld wil gaan verdienen met huizen vuren, maar je mag geen huren vragen waarmee je je investering terug kan verdienen, ja, dan wordt het ook lastig.
Ja, dus dat is iets wat denk ik bij die landelijke verkiezingen wel cruciaal is om te beseffen. Dat beleid is allemaal lokaal. Dus er wordt heel enthousiast vanuit Den Haag geroepen 100.000 woningen bouwen, maar je daalt 5 bestuurslagen af en het enthousiasme is verdampt.
Oké, wie hebben hier nou het meeste last van? Want we hebben, ik geloof dat inmiddels iedereen wel het woord wooncrisis, iedereen, dat is, we hebben het inmiddels over een crisis. Waar zit de pijn?
Ja, wat ik nog wel vreemd vind, als ik naar die CBS-statistiek kijk, is dat is heel dissonant voor mensen. Maar de afgelopen 5 jaar zijn de woonlasten als percentage van het inkomen afgenomen.
Ja, dus voor wie?
Voor iedereen. Sociale huur, vrije huur.
Voor iedereen
huur,
met een huis.
Eigenaar. Ja, voor mensen met een huis. Precies.
Ook vrije huur.
Ja, ook vrije huur. Alleen omdat iets minder dan sociale huur bijvoorbeeld. Maar het is, voor iedereen is het afgenomen. Omdat inkomens flink zijn gestegen de afgelopen jaren met inflatie. Dus je vraagt, nu wordt het ook vaak geframed als alleen een betaalbaarheidsprobleem. Maar je kan je afvragen of het niet is dat mensen eigenlijk... Bijvoorbeeld, zou heel betaalbaar kunnen wonen als student in Den Helder.
Mm-hmm.
Maar
je
wil, maar dat wil je niet. Je wil eigenlijk misschien wel meer betalen als je in Amsterdam zou kunnen wonen. Maar daar zijn de woningen er niet. Dus is het alleen een betaalbaarheidsprobleem of ook een beschikbaarheidsprobleem? Dat we niet de woningen hebben op de plekken waar mensen willen wonen.
Ja, dan gaan we even naar de oplossingen. Die kwamen ook in hoog tempo voorbij. Jesse, wat zijn de oplossingen dan? Wat moeten we doen?
Ja, dus ik denk dat... die mensen die in een koopwoning zitten en in een sociale huurwoning, die wonen vaak groter. Dus je zou eraan kunnen denken hun iets meer bloot te stellen aan die schaarste pijn die er wel is. Waardoor zij ook meer gedwongen worden om iets kleiner te wonen of een stuk te verhuren of te splitsen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik denk ook dat gewoon één grote kant is dat we het wel heel erg dood hebben gereguleerd in Nederland met toevoegen van woningaanbod. Het is wel echt Byzantijns waar je allemaal tegenaan loopt.
Dus aan die regelgeving.
Ja, die regelgeving gaat wel heel ver.
En de ruimte om bezwaar te maken, et cetera.
Ja, zeker, ja. Okay. En ook op lokaal niveau, wat heel erg speelt, is betaalbaarheidseisen. Dus we zeggen in Amsterdam bijvoorbeeld dat 80% van alles wat je nieuw wil bouwen moet betaalbaar worden gebouwd. Dus 40% sociale huur, 40% middenhuur. Dat betekent eigenlijk dat 80% van zo'n nieuwbouwproject verlieslatend is.
Want dat kan niet. Niet op in Amsterdam op die dure grond.
Nee. Sterker nog, en dan is de ironie ook nog dat die gemeente dat vraagt, maar zelf vaak de grond in bezit heeft, maar daar nog wel veel geld voor wil hebben.
Ja. Dus, dan zou je bijna denken, Amsterdam kan betere verbindingen met het achterland gaan aanleggen. Maar ja, die zijn er toch ook al. Maar eigenlijk moeten mensen gewoon niet allemaal in Amsterdam willen wonen. Zeg je dat?
Ik vind dat wel een legitieme zorg. Maar kijk, het is gewoon heel vreemd vanuit een econoom gezien dat de vierkante meterprijs in Amsterdam is echt 8000 per vierkante meter of zo. De bouwkosten zijn misschien 3500 per vierkante meter. Dus het moet loeiend rendabel zijn om in Amsterdam te bouwen.
Maar
wij zeggen, je mag niet rendabel bouwen, moet 80% verlieslatend zijn. En dan zeggen van, ja, vreemd, er wordt niet meer gebouwd.
Ja, maar dan zeg je, dan moeten we gaan bouwen voor mensen die het kunnen betalen.
Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook dat als iemand verhuist naar een wat duurder huis, laat hij ook een huis achter. Ja. Dus wat is daar eigenlijk zo erg? Net zoals als
dat huis wat je achterlaat schiet ook in prijs omhoog dan. Dus dan heb je alleen nog maar mensen met een behoorlijk hoog inkomen in Amsterdam.
Nou, aanbod leidt in het algemeen tot in ieder geval minder prijsstijging.
Ja, het is toch ook
als er zo'n druk is, als die vraag zoveel groot. Nou ja, dat ja.
Als je net een rijbewijs hebt, dan koop je ook niet gelijk een BMW, maar dan koop je een Volkswagen van iemand die net een BMW heeft gekocht.
Ja, ik snap wat je zegt. Even Bas, want en dat is misschien ook al een historisch vraag, maar in dat wonen gaat heel veel geld om. Hè? We hebben het over de hypotheekrenteaftrek, dat is een subsidie. We hebben het over eigen woning voor verder gaat er dan weer in. Hoeveel die cijfers, Bas?
Het gaat om tientallen miljarden. Hypotheekrenteaftrek zelf is 11 miljard. Krijgt de overheid ook nog inkomsten uit het eigen woningforfait. Maar dat is maar 3 miljard. En dat is heel weinig. We hebben de kosten van de huurtoeslag. Dat is ongeveer 6 miljard. Maar er zijn ook nog allemaal verborgen kosten. Bijvoorbeeld omdat de huur beneden de marktprijs wordt gezet. Nou, dat is makkelijk ook wel zo'n bedrag als 6 miljard. Uiteindelijk liggen de huurkosten ongeveer 50 in de sociale sector 50% ongeveer beneden de markthuur.
Wow, en dat is dus ook een impliciete subsidie. Dus die markt, daar gaan miljarden mee gemoeid. Deels via de schatkist, deels impliciet. En dan is het maar belangrijk dat we zorgen dat er goed verdeeld wordt. Want daarom, ik denk dat het voor mensen soms moeilijk is om te begrijpen, hoezo lossen we de problemen op de woningmarkt op door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen?
Volgens mij moet je het zo zien. Er zijn een heleboel woninggebonden financiële voordelen in Nederland. En je kan je als gedachte-experiment voorstellen. Stel dat we al dat geld wat we nu via die uitgeven daaraan gewoon cash in het handje geven aan mensen. Dan kunnen ze kiezen, wil ik kleiner, misschien kleiner wonen en wat vaker uit eten, een potje kleiduif schieten, weet ik veel wat. Je kan gewoon dat geld dan zelf besteden. Maar nu stimuleren we eigenlijk mensen om heel veel wonen te consumeren. Dat betekent dat ze eigenlijk waarschijnlijk groter wonen in woningen waar ze niet per se zouden wonen als zij zelf dat geld te besteden hadden. Ja. Dus daarmee verstoren we eigenlijk de woonkeuzes. Of tenminste, is er heel veel mensen die wonen niet waar ze eigenlijk zouden wonen als ze het zelf de kosten zouden dragen.
Ja. Nou, we hebben hem op een rijtje. Er zijn mensen die geen woning hebben doordat het systeem niet goed in elkaar zit. Er zijn mensen die veel te veel betalen. Er zijn mensen die niet in de woningen zitten waar ze eigenlijk wel zouden willen zitten. En dat moeten we oplossen door het eigen huis zwaarder te belasten. Hogere huren eigenlijk. Zodat er subsidies en geld bijvoorbeeld kan naar woningbouwcorporaties die weer kunnen gaan bouwen. Hartstikke moeilijk, want je snapt wel dat politici zeggen, ja, ga daar maar eens mee de boer op met dat pakket. Dus we gaan naar die tweede vraag. Hoe zijn we hier nou terechtgekomen en waarom, we willen ook graag niet cynisch worden, hè Bas, dus waarom moeten we ook niet heel boos hierover zijn? Is niet zo raar dat we hier terecht zijn gekomen. Jesse, dat beschrijf jij vaker. Hoe komt dat? Hoe zijn we hier terechtgekomen?
Nou ja, ik denk dat als je de analyse net al hoort, dat er heel veel mensen dus eigenlijk best prima zitten. En dat al een groot deel verklaart van waarom het moeilijk is om er iets aan te doen. Dus als jij iets aan de sociale huursector wil doen of aan de koopsector, dan raak je gewoon heel veel mensen gelijk.
Dus dat is het eerste. Die groep die je dan raakt, die is zo groot, daar kom je als politicus bijna niet uit.
Nee.
Maar jij beschrijft ook hoe we van die bijvoorbeeld die woningbouwcorporaties, hoe we zijn gekomen van eerst de overheid die alles bouwde en daar subsidie op gaf. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
Ja, dus daar zie je dus nu een dynamiek dat eigenlijk de hele tijd al wordt gezegd van die woningcorporaties moeten meer gaan bouwen. De doelstelling is, we hebben nationale prestatieafspraken, zij moeten 30.000 sociale huurwoningen per jaar gaan bouwen. Maar zij blijven eigenlijk vrij stelselmatig vasthangen op 15.000 sociale huurwoningen per jaar. En dat heeft volgens mij een vrij simpele verklaring. Voor elke euro die woningcorporaties in nieuwbouw gieten, verliezen ze 69 eurocent. Dus het is extreem verlieslatend om sociale huur te bouwen. En in de politiek heeft men gewoon zoiets van betaalbaarheid is eigenlijk alleen maar gaan betekenen wat je betaalt. Maar in plaats van waarvoor je betaalt. En nieuwbouw is gewoon vrij duur.
Maar dat besef is er gewoon niet echt. Dat die woningbouwcorporaties in een situatie komen dat ze helemaal niet meer kunnen bouwen?
Nou, omdat we eigenlijk de hele tijd de huren afknijpen, terwijl de bouwkosten veel harder toenemen.
Ja.
Dus die twee zijn steeds verder uit elkaar gegroeid, waardoor het in toenemende mate onrendabel is geworden. En je ziet daar ook een perverse dynamiek in de politiek, omdat de huurtoeslag is gekoppeld aan de huren. Dus als je moeilijke begrotingsonderhandelingen hebt en je denkt, ik wil iets voor de koopkracht doen voor mensen, dan zeg je, we bevriezen de huren. Levert de overheid geld op, want dan moeten we minder betalen aan de huurtoeslag. Levert de huurder geld op, dus die zijn ook blij. En dan is de woningzoekende eigenlijk een bokje. Maar ja, die begrijpt dat allemaal toch niet.
Maar ooit werd er wel veel gebouwd. En hadden we fatsoenlijk volkshuisvestigingsbeleid.
Ja, dus dat zie je nu dat heel veel mensen daarna terug willen. Want dat werkte eigenlijk zo. Dan ging de overheid zeggen, wat vinden we een maatschappelijk aanvaardbare huur? Wat is een kostendekkende huur? Dus wat kost het echt om dit te bouwen en onderhoud en zo erbij? En dat verschil passen wij helemaal bij als overheid. Nou, dat moet je ook zeggen. Dat liep behoorlijk uit de klauwen.
Dus toen was de overheid die zei gewoon, we gaan dit bouwen en moet aan die eisen voldoen. Ik geloof dat je in je stuk noemt, er stond precies in hoeveel kastjes er in de keuken mochten. Ja, en wat voor emaille er in de badkamer gebruikt werd. Ja, in die tijd zat er emaille in de badkamer. En het werd rechtstreeks gesubsidieerd. De overheid was gewoon opdrachtgever.
Dus werd eigenlijk vanuit Den Haag werd gewoon de hele had 80% van de bouwproductie in Nederland geregisseerd.
En dat ging mis, want?
Nou ja, het ging heel veel kosten. Dus we waren op een gegeven moment 2% van het BBP kwijt aan bouwsubsidies. Nou, dat zou 24 miljard euro zijn, even uit mijn hoofd vandaag de dag. Dus we geven 5 miljard aan huurtoeslag uit. Dus dat is wel.
Ja, dus de kosten liepen gewoon helemaal uit.
De kosten liepen heel erg op. En wat waar ook heel veel kritiek op was, was dat je op een gegeven moment, inderdaad, wat jij zegt, je moet tot het niveau van de kastjes ben jij aan het regelen hoe al die woningen eruit zien.
Je was wel heel erg aan het micromanagen.
En er werden woningen gebouwd waar mensen niet per se op zaten te wachten, op plekken waar ze ook niet per se wilden wonen. Dus allerlei dingen als de Bijlmermeer en zo. Dat zijn van die super subsidiegedreven monstruositeiten die gewoon vanuit de Rijksoverheid gedirigeerd werden.
En jij, Bas?
Ja, wat hier toch interessant is aan dit verhaal is dat alle tekortkomingen van centrale planning ten spijt, dat het in ieder geval economisch een consistent verhaal was.
Ja. Qua kosten en
namelijk
opbrengsten.
Als je als overheid zegt, we gaan de huuropbrengst vastzetten, omdat we willen dat mensen betaalbare huren hebben. En als je dan ziet dat het meer kost om woningen te bouwen dan die huren opleveren, dan pas je het verschil bij, zodat het uit kan om nieuwe woningen neer te zetten. Ja. Dus je hebt een impliciete belasting op nieuwbouw van huurwoningen door die vaste huurprijs. En dat zet je
en dat
op
prijskaartje
nul
pak je
met
zelf
een
op
expliciete subsidie, zodat het aanbod kan reageren op de vraag. Nou, met de bruteringsoperatie van Heerma.
Ja, want leg eens uit,
zijn we daar later
van
afgestapt.
Ja, want in de jaren,
Jesse kan dit beter uitleggen.
Ja, in de jaren 80 werd iedereen zat. Bruteringsoperatie Heerma, leg even uit. Dus wat hebben we toen gedaan?
Ja, wat ze toen hebben gedaan is gezegd, ja, dit loopt helemaal uit de klauwen en we moeten het allemaal niet meer vanuit Den Haag gaan regisseren. We gaan stoppen met eigenlijk dat verschil bijpassen. We gaan nu de huren naar een kostendekkend niveau optrekken. Dus toen hebben ze een paar jaar lang huurprijsstijgingen boven inflatie toegestaan. Zodat eigenlijk dat verschil tussen wat de kostendekkende huur en de maatschappelijk aanvaardbare huur was, werd gewoon kleiner. En toen zijn ze gestopt met al die subsidies. En was de gedachte eigenlijk, voortaan moeten woningcorporaties gewoon voor kostendekkend kunnen bouwen.
Ja.
Alleen dat is sindsdien zijn we eigenlijk alleen maar gaan zeggen, ja, moet wel betalen, moet wel betaalbaar. En zijn we gewoon, die hele link is losgelaten. En nu zit je eigenlijk in the worst of all worlds.
Want er werden geen huren meer verhoogd. Dus we gingen van een markt of een overheid die het helemaal regelde en op zijn minst in elk geval een helder kostenplaatje en subsidieplaatje had, naar we gaan het via de markt doen. En toen al heel snel.
Maar het is niet eens helemaal de markt, want we zetten gewoon de prijzen vast.
Oké, maar die huurprijs in eerste instantie moest de marktconform zijn, toch?
Kostendekkend. Marktconform is net wat anders. Dus er werd geen winst gemaakt. Ik bedoel, dat doet een woningcorporatie op zich niet. Maar ja, nu is het verlieslatend. En je kan zeggen,
we gingen weer ingrijpen en gingen huren bevriezen. En dus zelfs de huren waren niet meer kostendekkend.
En het fascinerende is dat we dit probleem doelbewust groter maken. Dus met de wet betaalbare huur, gesteund door kamerbrede meerderheid. En nu linkse partijen in de verkiezingsprogramma's willen dit probleem alleen maar groter maken. En ja, je kan wel zeggen, mensen mogen niet meer huur betalen. Maar als het alleen maar verlieslatender wordt om nieuwbouwwoningen neer te zetten in de sociale huursector, komen die er gewoon niet.
Ja. Nee.
Dus we begrijpen wel politici die zeggen, we willen mensen helpen door de huren laag te houden, maar de ellende wordt langzaam alleen maar groter. En daardoor zitten we nu in het moeras. Wat zijn nog meer redenen waardoor we wel begrijpen dat we in dat moeras terecht zijn gekomen, Bas?
Gevestigde belangen. Dus inmiddels heeft iets van 60% van de mensen een eigen huis. En we hebben het eigen huis zwaar gesubsidieerd. Nou, dat is een electorale factor van je welste om rekening mee te houden, want die verliezen iets. Voor de subsidies op de koopmarkt geldt een beetje no pain, no gain. Dus als er niemand pijn leidt, kan je het probleem niet oplossen.
Ja.
In een insider-outsider markt met een aanbod dat niet reageert, betekent dat je de outsiders alleen maar meer kans geeft door de insiders wat minder privileges.
En die groep is zo groot.
Dus dat is één ding. Maar wat ik eerder zei, is dat ik denk ook dat de economie van de woningmarkt slecht begrepen wordt. Dit voorbeeldje
door wie? Door politici?
Door politici. Want op het moment dat een kamerbrede meerderheid zegt, we gaan de sociale huursector gewoon een verlieslatend businessmodel geven. En we gaan de verlieslatendheid door de tijd heen alleen maar groter maken. Dan kan je er vergif op innemen dat er geen huurwoningen gebouwd worden en dat je vooral wachtlijsten aan het maken bent. Dat basale inzicht, dat dringt niet goed door.
Maar dat is toch overal.
En dan zijn er twee smaken voor mij. Zeg maar de meer liberale smaak en zeg maar de economische smaak is dan dat je de huren meer in lijn brengt met de marktconforme huren en mensen inkomen gaat geven als ze te arm zijn, via bijvoorbeeld een hogere huurtoeslag of andere inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen, zodat ze die hogere huren kunnen betalen. Zeg maar, de linkse of de sociaal-democratische manier zou zijn, op het moment dat je de huren vastzet, moet je er dus ook meer publiek geld tegen aanzetten om te zorgen dat het bedrijfsmatig uit kan voor een woningbouwcorporatie.
En dat snappen we dus wel dan. Dus
ik
wat
denk
er
dat,
eigenlijk
ik denk dat
er
mensen dit in de politiek dit moeten kunnen snappen. En ik weet ook zeker dat er heel veel ambtenaren in het oor van Hugo de Jonge hebben lopen tetteren. Doe dat nou niet op deze manier met die wet betaalbare huur.
Ja.
Maar toch lukt het dan niet. En daar zit dus medialogica en een aantal andere dingen achter, waarom dit willens en wetens toch wordt doorgedaan.
Wat ook wel relevant is hier, is dat tot een paar jaar geleden die rente echt extreem laag was. En toen konden dingen nog wel soms zelfs nog uit, omdat je gewoon 1,5% betaalt op een corporatielening. Nou, dat verdubbelt. Alleen die retoriek past zich niet aan aan die nieuwe economische realiteit. Dus dat is ook nog wel ingewikkeld.
Oké, en dit wat Bas net schetst, en jij zei net ook al, en ik probeer het te begrijpen. Eigenlijk zeggen jullie dus van, nou, politici willen mensen helpen, maar dat kost eigenlijk heel veel geld, hè? Want Bas schetst net, als je het op de linkse manier wil doen, dan moet er subsidie naartoe. En als je het op de rechtse manier wil doen, wat was de rechtse manier? Dan moet je
de huren liberaliseren.
Dus je moet of de mensen geld laten betalen of de schatkist. Ja, dat gaat allemaal niet.
Dus dan blijft het gewoon bij heel veel gezwollen retoriek over volkshuisvesting, maar dan komen er geen woningen bij.
Hoe gaat nou dat bouwen? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
Nou, wat ik wel een interessante politieke trend vind, is dat nu iedereen ook een soort van identiteitspolitiek via projectontwikkeling gaat beoefenen.
Hoezo?
Dus we krijgen gewoon Volt die zegt, we moeten Tata Steel opdoeken en dan gaan we Tata Stad bouwen. Je krijgt de BBB, die wil op de Oostvaardersplassen, gewoon een natuurgebied, willen zij een enorme stad gaan bouwen. Dan heb je D66, die is nu elke week een nieuwe stadsreview aan het doen. Die wil een ijsstad bouwen. Ik zag bij PVV, die willen het Mediapark opdoeken en daar een nieuwe woonwijk neerzetten.
Dat is echt heel...
En PvdA GroenLinks, die
was
willen Maastricht Airport.
Het lukt ons niet om niet cynisch te worden als we dit zo doen. Ja.
Nee, maar daar zit ook een interessante soort van gebrek aan idee van hoe de economie van zo'n woningbouwproject werkt. Want als ik dan bij PvdA GroenLinks bijvoorbeeld lees van, we moeten Maastricht Airport gaan opdoeken. Ja, je hoeft daar maar op Funda even in de omgeving te kijken wat de vierkante meterprijs is. Dat is 2800 euro. De bouwkosten zijn 3300 euro. En dan moet jij ook nog een paar landingsbanen gaan opdoeken. Dat gaat allemaal helemaal nergens over. En alleen dat is wel...
En dit is dus omdat minder regels of gewoon op een andere manier tot meer bouwen komen. Dat lukt al niet. Dus iedereen gaat het in locaties zoeken. Zie je wel iets ergens ontstaan van wethouders of zo die dingen wel voor elkaar krijgen? Of,
Nou ja, je kan erbij blijven zeggen, we zijn nog steeds 80.000 woningen per jaar aan het toevoegen.
Okay.
Dus er gebeurt wel iets, maar ja.
Maar ik denk dat er iets van een, je zou kunnen zeggen, publiek besef moet komen dat als je wil dat er woningen komen, met name voor die groep starters die nu moeilijk toegang krijgen tot de woningmarkt, dat je niet alle nieuwbouwprojecten moet gaan belasten met bezwaarprocedures. Dat je misschien wat als gemeente wat minder zware eisen moet gaan stellen aan het aantal parkeerplaatsen. Je moet ergens
iets opgeven.
Ja. Kijk, al die dingen kosten geld.
Ja.
En als je mensen dingen belooft zonder het geld erbij te zetten, dan geef je eigenlijk valse beloften. Dus ik denk best dat het kan. Maar dan moet je en als je de randvoorwaarden zo streng wil hebben, zoals sommige linkse partijen wil, moet je daar meer geld voor uittrekken. Ja. En als je, zoals sommige rechtse partijen zeggen, we willen de markt laten werken. Ja, dan moet je daadwerkelijk zorgen dat een aantal obstakels die markt nu belemmeren, uit de weg worden genomen.
Wat ook nog wel raar is daar, is dat je dus nu ziet, we hebben dus ook best wel potjes om bouwprojecten los te krijgen. Echt, miljarden zijn daarvoor vrijgemaakt.
De woningbouw heeft niet helemaal stilgezeten ook.
Maar daar is de voorwaarde voordat je dat geld kan krijgen, is dat het project onrendabel is. Nou is het voor een gemeente vrij makkelijk om een project onrendabel te maken. Je zegt gewoon, ik wil 90% betaalbare woningen en heel veel groen en heel veel ondergrondse parkeergarages. Maar dat is natuurlijk hartstikke pervers als jij pas subsidie krijgt op het moment dat het project onrendabel is. Dus dat is ook niet zo, volgens mij, handig geregeld.
Hoe vat jij dit samen, Jesse?
Ja, ik denk dat je nu gewoon in zo'n soort tussending zit van, het is niet echt volkshuisvesting, het is ook niet echt markt.
We hebben nu niks
en
meer.
En betaalbaar betekent verlieslatend en dan komt er gewoon eigenlijk, dan heb je vlees nog vis.
Nee,
dus
er
moet
ooit
eigenlijk een keuze worden gemaakt, of je gaat weer helemaal terug naar die gesocialiseerde bouw van vroeger. Dat is in ieder geval een consistent verhaal.
Ja.
Ik zou er niet voor zijn, maar of je gaat die markt wat meer zijn werk kan laten doen. Maar dat is al. Dat
en
is
als
nu ook
je
niet.
Dan zegt, maar er zijn ook mensen die marktprijs niet kunnen betalen. Hoe gaan we die dan steunen? Niet meer via
met de
huren hebben we net al. Dan ga je die inkomens steunen. Dan doe je dat niet meer via de huurprijs.
En daar is natuurlijk heel veel geld te verdelen als je al die woninggebonden voordelen wegneemt. Bas gaf het lijstje al. Dat zijn miljarden.
Herverdeeld worden eigenlijk. Nou, we hebben dit allemaal zo. We zijn terechtgekomen. in iets wat gewoon niet meer klopt. Daar komt op neer wat ooit misschien zijn logica had. En toen zijn politici wellicht met de beste bedoelingen eraan gaan freubelen. En het is nu gewoon de puinhoop en er moeten keuzes gemaakt worden. We snappen ook een beetje waarom dat ingewikkeld is. Want die insidersgroep is zo groot. Als politicus kan je daar gewoon niet scoren. We hebben Yassil dus afgelopen weekend horen zeggen: ik ga niet in een kabinet wat aan de hypotheekrenteaftrek tornt. Even heel kort, Bas. Ik moest wel meteen aan jou denken, want jij zegt ook: we hoeven die hypotheekrenteaftrek niet af te schaffen. We gaan gewoon
de eigen woning voor ver verhogen.
Dus je hebt de oplossing voor dit.
Ja, ik heb de oplossing voor je Yassil, namelijk dat ze kan gewoon heel hard blijven roepen: je hoeft niks te doen aan een hypotheekrenteaftrek als je de bijtelling van de eigen woning voor ver maar verhoogt. Die bijtelling bij het inkomen is maar een fractie van het inkomen in natura. Zeg maar de huur die je uitspaart, die je anders had moeten betalen als je niet in je eigen huis had gewoond, dat wordt belast. Nou, dat is een tiende of zo van de markthuur van mensen met een eigen huis.
Ja.
En dat is heel laag. En de meeste economen vinden inmiddels dat eigen huis moet consistent worden belast met andere vormen van vermogen. En dan moet je dat eigen woning vervellen.
Dus als je nu verhuurt aan een ander op een volledig afgeloste woning, dan betaal je 2,12% van de WOZ-waarde per jaar. Dat is in box 3. Mm-hmm. Dus zijn verhuurders. Als je verhuurt aan jezelf, dus je woont er zelf, betaal je maar 0,17% van de WOZ-waarde. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat het veel meer oplevert om ergens zelf te gaan wonen dan om het te verhuren. En dat is eigenlijk zo krom als hoe.
Oké, maar we kunnen Yassil Guster dus nog bijhouden als ze bereid is.
Maar dit is nog veel impopulairder, vrees ik. Eigen woning voor veel.
Ja, maar misschien snapt nog niet iedereen dat en komt ze ermee mee.
Nee, maar ik denk dat wat je nu ziet is dat op het moment is dat de politiek, je zou kunnen zeggen, bang wordt gemaakt voor voor de gevestigde belangen.
Ja.
En dat je dan volledig weer vast blijft zitten in die groef. Ja. Waarbij je zou kunnen zeggen klassiek rechts het opneemt voor de huiseigenaren. Klassiek links voor de mensen in de woningbouwcoöperaties. En dat dan de mensen die nu een probleem hebben om een huis te vinden in de kou blijven staan. En dus we zullen over een schaduw heen moeten springen.
De belangrijkste vraag van deze podcast is ook: politici zijn politici. Het is wat het is. We zitten in een insider-outsider squeeze. Wat kan wel? Stel nou toch eens dat we een uitkomst hebben bij die verkiezingen met een aantal welwillende politici. Die gaan aan tafel zitten om tot een regeerakkoord te komen. We weten dat soms dan in die luwte dingen gebeuren die we eerder misschien niet hadden bedacht. Wat zien jullie? Wat zou nou wel kunnen voor een komende periode?
Ik denk voor de sociale huur dat je een combinatie kan kiezen van en wat huurverhoging. Dus dat is eigenlijk tegen de richting van de wet van Hugo de Jonge in. Dat is zeg maar winst voor rechts. Maar ook wat meer subsidie op nieuwbouw. Dat zou dan winst voor links kunnen zijn. Als het gaat over de koopwoningen. Nou ja, de uitruil is misschien wat meer eigen woning voor ver. Zodat in ieder geval in naam die hypotheekrenteaftrek min of meer kan blijven bestaan. Maar dat is natuurlijk wel ten laste van de woningeigenaren.
Ja.
Dat is no pain, no gain. Helaas, daar is geen makkelijke uitruil te maken.
Omdat... En bij het bouwen?
En bij het bouwen denk ik dat ik hoop dat het de politici lukt om het belang van de mensen die nu op zoek zijn naar een woning wat meer naar voren te brengen.
Dus wat minder NIMBY en dus wat minder rechtszeker.
In
my
backyard. Ja, daar zie je wel een consensus over, hoor. Dus je ziet wel dat veel politieke partijen dat in hun programma hebben opgenomen.
En hoe klinkt dat dan? Wat zeggen ze dan?
Nou, dat het recht op uitzicht niet moet gaan voor het recht op wonen, dat soort dingen. Kijk, het is altijd in de uitwerking dat het dan wat ingewikkeld wordt. Want dan zegt de VVD vindt dat ook, maar die hebben dan laatst een motie dat er wel een parkeernorm landelijk van 1,7 moet komen. Dus dat je bij elke nieuwbouwwoning 1,7 parkeerplaats aanlegt. Ja, dat is dan
maar het weer op. Maar ook een compromis zou kunnen zijn. Ook hier. VVD of rechtse partijen zeggen van, nou ja, dan maar even wat minder parkeerplaatsen. En linkse partijen zeggen dan, wat minder groen.
Wat minder uitzicht.
En wat minder uitzicht. Ja.
Dan de levendbarende zandhagedis.
Dit is, we moesten van Paul ook even naar die termijnen kijken. Want op wat voor termijn gaat dit iets opleveren voor die kleine groep van mensen die nu, die starters, jonge mensen of mensen die gescheiden zijn en ineens zelf de woningmarkt op moeten of zo?
Kijk, ik denk het benutten van de bestaande voorraad beter kan wat sneller gaan dan nieuwbouwprojecten in Nederland duren gewoon 10 jaar. Dus je bent 8 jaar aan het praten en 2 jaar aan het bouwen. Dat is op zichzelf een probleem, maar dat gaat niet op korte termijn veranderen. En zeker niet als ze het allemaal willen gaan doen zoals nu, we gaan heel Tata Steel uitkopen, want dat gaat er helemaal 20 jaar duren.
Wat moet er in een regeerakkoord rondom benutten van de bestaande voorraad? Wat moet ze radicaal gaan invoeren?
Ja, dat zit dus heel erg in die fiscale sfeer. Dus dat mensen heel groot wonen en dat
maar
iets meer belast.
Het tweede huis wordt nu veel te zwaar belast. Het eerste huis wordt gesubsidieerd.
Oh, ik dacht ook
rechten, en dit kan ook weer een compromis zijn. Ja. Richting, zou ik zeggen, linkse partijen willen misschien wat doen aan de subsidies op het eigen huis. Als je dan de subsidies op het tweede huis, of de belasting op het tweede huis wat verlaagt, dat kan misschien een acceptabel compromis worden.
Maar ik had verwacht dat jullie ook zouden beginnen over de, weet ik veel, dat meer mensen bij elkaar mogen wonen en dat je daar niet via je
en maar dat zit ook heel gestraft wordt. Ja, bijvoorbeeld kostendelersnorm zeggen ze dan altijd, ja.
Ja, we ronden hem af. We hebben dit probleem afgepeld. We hebben geprobeerd een beetje begrip te tonen voor het feit dat we hier terecht zijn gekomen. We zien een beetje waar het heen zou kunnen. Ben jij tevreden?
Ik ben niet helemaal tevreden, of eigenlijk zeer ontevreden. Want ik kijk naar de verkiezingsprogramma's en dan zie ik in zekere zin dat de fouten uit het verleden gewoon herhaald blijven worden. En ik zie bij geen van de politieke partijen een opening die het mogelijk maakt om uit die vastgeroeste toestand op de woningmarkt los te breken. En dat ik zie wel dat er economische oplossingen mogelijk zijn. Of compromissen, politieke compromissen mogelijk zijn. Maar ik vraag me af of in het huidige politieke klimaat de bereidheid om elkaar iets te gunnen en de bereidheid om tot een oplossing te komen niet geslachtofferd worden in die campagne, in die strijd om de kiezer. En dat vind ik ingewikkeld van deze tijd. Maar ik hoop wel dat we die kant op gaan. Het helpt niet overigens als bijvoorbeeld alles wordt afgerekend in verliezers en winnaars.
Nee.
Dat zie je in de politieke campagne. Alle duidingen, alle campagne, wedstrijdverslaggeving. Ja. Als alles uitgerukt wordt in winners en verliezers, komen we er niet. Okay. Als alles uitkomt, zowel voor de mensen met een eigen huis of een huurder, of voor de politieke partij A of B. Ik denk dat er een groter maatschappelijk belang is.
Okay, dus als wij zeggen, nou, stel er zitten welwillende politici aan tafel, dan zien we wel mogelijkheden. Maar jij zegt, ik weet niet of we die aan tafel krijgen. Jesse, hoe hoopvol ben jij dat wat je net zelf ook een beetje schetst ook gaat gebeuren?
Ik zie op zich dat er vast wel iets gaat gebeuren aan de fiscale behandeling van vastgoed. Kijk, voor die tweede vraag over hoeveel voorwaarden we eraan verbinden, dan moeten we eigenlijk alweer naar de volgende verkiezingen kijken. Want dat is allemaal lokaal beleid voor een heel groot gedeelte.
Maar eigenlijk moeten we dus concluderen dat het voor politici niet te doen is.
Ja, de beste oplossing volgens economen, die is denk ik toch electoraal suicidaal.
Ja.
En het lukt niet om het over het voetlicht te krijgen. De belangen zijn te groot. En daarom vrees ik toch dat het heel lastig is om een doorbraak te forceren.
Maar, Jesse, kan jij enige sympathie voor die politici opbrengen?
Nee.
Je kan toch niet verwachten dat ze zelfmoord plegen, ja.
Nee.
Ja, maar dit is wel de opdracht die ik mezelf geef als ik niet cynisch wil worden. Want ik wil niet concluderen dat politici gewoon allemaal eikels zijn.
Nee, maar dat denk ik ook niet dat er aan de hand is. Het is gewoon, niemand heeft zeg maar het hele, het komt voor het geheel op. Iedereen komt voor een deel op. En ik denk dat zij voor die belangen inderdaad best iets doen.
Maar zeggen we dan, ja jongens, dit is de prijs die je in een democratie nou eenmaal betaalt. In zo'n systeem komen politici op voor belangen. En pas als de crisis echt heel groot is, gaan we nieuwe systemen bouwen of zoiets.
En zelfs als je politici hebt die het beste met het land voor hebben, die wel over.
En die hebben we ook.
Die hebben we ook. Ook voor hun is het heel moeilijk om het algemene verhaal te blijven vertellen en bereid te zijn tot compromissen. Want in het moderne democratische spel wordt iedereen die een compromis sluit versleten voor een totale loser. Die wordt weggezet als een zwakkeling. En omdat de politiek voorgesteld wordt als een soort hanengevecht, lukt het eigenlijk niet om zeg maar de economische oplossing waarbij er hopelijk winsten te verdelen zijn, om die te implementeren.
Het is ook gewoon natuurlijk veel competitiever geworden, de politiek. Dus we hebben nu veel meer versplintering. En als jij als partij een regering ingaat, dan staat er daarnaast staat iemand die best wel op jou lijkt te schreeuwen van, nou, dat kan allemaal niet. En waarom, waarom doen ze dit?
Ja, dit is een hele politieke...
Ja, dat is dus ook steeds ingewikkelder geworden.
Ja, moeten wij als kiezers dan harder gaan schreeuwen? Jessel, wie moet je stemmen als je denkt, belast mij en geef het geld wat je daarvoor krijgt goed uit?
Nou, er zijn een heleboel partijen die zeggen, we moeten de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld afschaffen. Dus,
en geven die het geld ook uit op een manier, zodat ze uiteindelijk... die huismarkt vlot getrokken wordt?
Nou, ik denk dat je beter op een partij kan stemmen die in ieder geval zegt dat je iets aan die fiscale behandeling van het eigen huis moet doen.
Okay.
Dus dat kijk of dat allemaal precies exact wordt uitgegeven zoals Bas en ik het zien, dat vrees ik niet. Maar goed.
Daar zullen we het mee moeten doen dan. Dankjewel. Voordat we toch echt pessimistisch eindigen, ga ik hem gewoon afsluiten. Dan zeg ik, we hebben dit eerste probleem behandeld. Opgelost is misschien nog een ander probleem. Maar misschien wel meer begrip gekweekt ook bij mensen van hoe ongelooflijk moeilijk het is. We zullen geduld moeten hebben, concludeer ik. Volgende week pakken we het volgende probleem aan, namelijk de toeslagen. Waarom moeten we het daarover gaan hebben, Bas?
Lijkt me evident. We hebben iets van 6 miljoen mensen die een toeslag ontvangen, 1 of meer. Het gaat ook om heel veel geld. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. De overheid heeft zich tamelijk misdragen. De vraag is hoe je op een goede manier geld moet overhevelen naar de mensen die weinig geld hebben. En kunnen we dat niet op een andere manier doen dan met die toeslagen? En dat zeurt en ettert al jaren, maar ik denk dat het onverminderd actueel is.
Ja. Dat dus volgende week met niemand minder dan CPB-directeur Pieter Hazekamp. Voor nu heel veel dank aan onze gast Jesse Frederik, journalist bij De Correspondent. Aan onze economisch orakel Jasper H. van Dijk. En aan de bestuurskundige Paul Hart voor zijn wijze raad. Hier tegenover mij zit Bas Jacobs. De redactie is gedaan door Sterre ten Houten de Lange. Mijn naam is Esther van Rijswijk. Veel dank voor het luisteren en tot volgende week.